We lezen in deze morgen het kerstevangelie Lucas 2, vers 1 tot en met vers 21. Lucas 2, vanaf vers 1 tot en met vers 21.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volke wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft kondgedaan. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
Gods woord wordt vanmorgen verkondigd vanuit Lucas 2, zo ook morgenochtend het gedeelte waarin wordt beschreven dat de Heer Jezus wordt voorgesteld in de tempel door zijn ouders. Het is dan tevens ook een doopdienst. En vanmorgen Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Lucas 2, vers 1 tot en met vers 7. Het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd is de geboorte van de zaligmaker. De geboorte van de zaligmaker. We letten op zijn geboortejaar, geboorteplaats en geboortebericht. Geboortejaar, geboorteplaats en geboortebericht. Wanneer u midden in de nacht wakker wordt gemaakt, gemeente, en de vraag aan u wordt gesteld, terwijl u nog slaapdronken bent: wat is uw geboortedatum? Ik vermoed zomaar dat u dat meteen ook kan opzeggen. Dat zit als het ware erin gebakken. Op zoveel momenten in ons leven meegemaakt dat je dat moest zeggen. Op allerlei momenten, tijdens de diploma-uitreiking, wanneer je papieren moet halen in het gemeentehuis. Andere momenten in het dagelijks leven, soms meer dan eens per week. Dat die vraag je wordt gesteld, wat is je geboortedatum? En in één seconde kun je dat zo opratelen. Dat zit erin en dat draag je mee. Trouwens ook wel bijzonder, als u er even over nadenkt, hoe wij onze geboortedatum en onze geboortejaren benoemen. 1984 of 1962. Zonder daarbij stil te staan heeft dat alles te maken ook met kerst. Met het geboortejaar waarin de zaligmaker werd geboren, zo is dan de algemene gedacht. In onze samenleving, in het Westen, rekenen vanaf het geboortejaar van Jezus Christus. En al weten we waarschijnlijk allemaal dat in de loop van de jaren, misschien in de loop van de eeuwen, mensen erachter kwamen dat we ons vergist hebben, dat de Heer Jezus in ieder geval niet in december is geboren, maar in het voorjaar, in de maand mei of april. En dat hij vermoedelijk pas in 4 na Christus werd geboren en niet zoals wij eerder dachten 4 jaar daarvoor. Tot op de dag van vandaag in heel West-Europa, in Noord- en Zuid-Amerika, wordt op deze manier onze geboortejaar aangegeven. 1984, 1984 jaar gerekend vanaf het jaar dat Jezus werd geboren. Zo gewoon en zo vanzelfsprekend is dat niet. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Joodse volk. Dat de jaarrekening heel anders doet vanaf de schepping. En dus voor ons gevoel een veel hoger getal heeft dan wij vandaag de dag. Niet 2022, maar 5400 en nog wat. Ik denk ook even om een andere godsdienst te noemen aan de islam. Waar er gerekend wordt vanaf de tocht die Mohammed maakte terug naar Mekka. Wij zouden zeggen dat gebeurde in 622, 622 jaar na de geboorte van Jezus Christus. Maar een moslim rekent dus anders. Het boeddhisme rekent vanaf het sterfjaar van de grondlegger van deze godsdienst, Boeddha. En heeft dus ook een hele andere tijdsberekening. Zij leven in het jaar 1442. Ik stip het maar even aan, gemeente, maar wat is onze samenleving wat dat betreft ook doortrokken en doordrenkt van het christelijk geloof. En dan zien we dat in onze tijd zoveel sporen van het christelijk geloof worden uitgewist, zeker in West-Europa. God kan dit toch gebruiken? Het zou toch niet voor het eerst zijn dat iemand die van helemaal niets weet, in alle onbevangenheid en nieuwsgierigheid die vraag stelt, hoe komt het eigenlijk dat wij rekenen 2022, waarmee heeft dat te maken? En misschien wel eens gaat googlen, bij Wikipedia uitkomt of een andere site. En in aanraking komt met het evangelie. Waarom niet? Dat is de Heere toch die erboven staat, die alle dingen regeert. En die ook op deze wijze mensen vanuit een stuk onbevangenheid, nieuwsgierigheid, kan brengen bij het woord. God regeert. Toen en ook nu. Maar u begrijpt tegen deze achtergrond dat de evangelicus dan wel voor een probleem staat. In welk jaar moet hij Jezus geboorte dateren? En wat voor tijdsberekening werd er eigenlijk aangehouden in de dagen van Lucas de evangelist? Wel de Romeinse tijdsberekening. Wanneer je geboren werd in Jezus' dagen, dan werd jouw jaar en jouw leeftijd gerekend vanaf de periode dat die keizer die toen aan de macht was, in het jaar dat jij geboren werd, heerst. Zeker wanneer je een Romeins burger was, neem bijvoorbeeld even Saulus, de Paulus, de bekende heidenapostel. Toen hij geboren werd in Tarsen en zijn vader hem ging aangeven bij de burgerlijke overheid ter plaatse, dat was toen ook al gewoon de gebruik, de gewoonte, kreeg deze Saulus, Paulus, gratis een naam erbij. Zijn ouders noemden hem Saul of Saulus, omdat hij behoorde tot de stam van Benjamin. En vernoemd werd naar een van de bekende personen uit de stam van Benjamin, koning Saul. Bij de Romeinse overheid kreeg hij een Latijnse naam, een Romeinse naam, Paulus. En van de burgerlijke stand kreeg hij gratis een derde naam erbij. De naam van de keizer die op dat moment regeerde. En zo goed als zeker had hij nog een vierde naam. Dat was in die dagen gewoon gebruikelijk in Joodse kringen, namelijk de naam die je had in de familiekring. Wij zouden zeggen in onze taal een soort koosnaam. Saulus, Paulus, de naam van de keizer. En dan die familienaam. Dat betekende wel dat wanneer je aan moest geven hoe oud je was, je begon te rekenen vanaf de keizer die regeerde in jouw geboortejaar. Zijn naam legde een schaduw over je leven. De keizer bepaalde ook wat er gebeurde in je leven. Vandaar dat Lucas in Lucas 2 ook begint met het noemen van de keizer die op dat moment regeert, keizer Augustus. En dat is niet de eerste, de beste gemeente. Integendeel, waarschijnlijk is dit wel de machtigste keizer geweest die het Romeinse Rijk heeft voortgebracht. Grote mannen, machtige mannen. Het is deze keizer gelukt om rust te krijgen in het grote, immense Romeinse Rijk. Daarvoor heeft hij verschillende oorlogen moeten voeren. Niet alleen tegen vijanden van buiten de grenzen van het Romeinse Rijk om rust te krijgen, maar ook binnen het Romeinse Rijk om allerlei concurrenten uiteindelijk het hoofd te kunnen bieden. En deze keizer is het gelukt. Dat ging inderdaad ook over lijk. Hij schuwde ook niet bloedvergieten. En hij was ook niet vies van politieke spelletjes om zijn macht, zijn doel te kunnen bereiken. Voor het eerst in de geschiedenis lag alle macht in de handen van één man. Keizer Octavianus Augustus. Een man van status, van aanzien, van macht. Een man ook die gevreesd werd vanwege zijn wreedheid en bruutheid. Maar ook een man die aanbeden werd. De eerste keizer in het Romeinse Rijk, voor wie sommige mensen hem ook gaan zien als een soort god. Eén van de goden zo. Hoger kun je dan toch niet klimmen. Op de maatschappelijke ladder van die tijd. Je hebt alle macht. Jouw wil is wet. Je hoeft met niets en niemand rekening te houden. Er is rust in dat immense rijk. De economie draait op volle toer. De mensen hebben het goed. En je krijgt ook nog eens een keer goddelijke aanbidding. Waar is God in deze tijd? Nee, die vraag wordt natuurlijk niet in Rome gesteld. Waar God is. Daar hoef je trouwens ook niet de vraag te stellen of er een God is. Op elke hoek van de straat vind je wel een tempel. Voor iedereen was er wel een God. En sommigen beschouwden ook keizer Augustus als een belichaming van een van de goden. Maar je kan je wel voorstellen dat die vraag leeft in het hart van de vrome in Israël. Waar is God? Als keizer Augustus opnieuw, het is niet de eerste keer en het zal waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn, opdracht geeft om alle mensen te tellen. Dat heeft deze keizer niet alleen nodig om te kunnen fantaseren, zoals wij mensen kunnen fantaseren, over zijn macht en over zijn rijkdom. Als dan de aantallen uiteindelijk binnen zullen komen in Rome en er getallen zullen vallen die het menselijk vermogen ver te boven gaan, dan zal de keizer zich natuurlijk ook rijk rekenen met al die inwoners. Hij staat daarboven. Heel die wereld ligt aan zijn voeten. Iedereen die moet luisteren naar zijn bevelen. Maar de keizer denkt niet alleen in macht. Het is vroeger net als nu. Een keizer denkt ook in geld. Zoveel mensen. Zoveel inkomsten. En zoveel inkomsten, zoveel rijkdom. En zoveel rijkdom is natuurlijk weer zoveel gebouwen, zoveel soldaten, zoveel legers. En zo gaat de macht uiteindelijk verder. Nee, de vraag waar is God wordt niet in Rome gesteld. Maar die wordt wel in Israël gesteld. Onder het volk, maar ook in deze tijd. Nog velen zijn die God vrezen. Hoe ik dat weet dat er velen zijn? Wel, Lucas vermeldt dat zelf in Lucas 2. Hij noemt er een paar bij namen. Jozef, Maria. Hij heeft al twee anderen ons voorgesteld in Lucas 1. Zacharias en Elisabeth. En morgen als we het vervolg van Lucas 2 lezen, dan komen we weer twee tegen. Simeon en Anna. En als Anna gehoord en gezien heeft dat de zaligmaker geboren is, zo beschrijft Lucas dat, gaat ze de stad Jeruzalem in. Om het te vertellen aan alle die samen met haar de komst van Christus verwachten, dat Gods zoon echt is gekomen, dat hij geboren is en dat ze hem gezien heeft op het tempelplein. Nee, ook toen waren er vele vromen. Het was net als in de dagen van Elia. Elia die dacht op enig moment dat hij ook alleen was overgebleven, maar de Heere die zette hem op zijn plek. En er zijn nog 7000 Elia. Jij hoeft je daar niet mee druk te maken. Met hoe groot en hoeveel het aantal mensen is dat mij mag vrezen, dat ligt bij mij. Dat ligt voor Gods rekening. En zo hoeven wij ook niet te gissen naar de donkere dagen of de minder donkere dagen van Jezus' geboorte. In alle tijden heeft de Heere zijn koninkrijk en zijn volk. Ook nu. En zomaar opeens kom je ze ook wel eens tegen. Toch in het dagelijks leven. Op plaatsen waarvan je het misschien niet eens had verwacht. Maar je opeens een christen ontmoet. Met wie je van hart tot hart kan spreken. Over de Heere. Het woord van de Heere. Maar het zijn deze mensen die ook in beweging worden gebracht. Bevel uit Rome, keizer hebben ze nooit gezien. En de keizer weet van hun bestaan niet eens af. Maar als dat bevel klinkt, ook in Nazareth, moet Jozef al zijn gereedschap laten liggen, zijn bedrijf laten voor wat het is, timmerman. En samen met zijn vrouw, met wie hij ondertrouwd is, een reis vanuit het noorden van Israël ondernemen, onderweg naar de plaats waar hij op dat moment ook als burger opnieuw ingeschreven moet worden in de administratie van Rome. Je kan je voorstellen, als alles zo in beweging is, het een grote mierenhoop is om het zomaar te zeggen, de mensen krioelen door elkaar heen, van noord naar zuid, van oost naar west, links, rechts, alle kanten gaat het op. Dat dan die vraag wel heel sterk gaat leven. Waar is God in dit alles? Is de keizer aan de macht? Bepaalt Rome wat er gebeurt in het land van Gods belofte? Is er dan geen God meer in Israël? Waar is de Heere in dit alles? En hoe moeten we eigenlijk Gods regering zien? Als Rome maar met ons doet wat Rome met ons wil doen. Is er dan geen God meer in Israël? De gemeente, deze vraag ligt ook als een schaduw over ons kerstfeest heen, toch? Alleen al het feit dat het grootste deel thuis zit. Is dat nou kerst? Kerst is toch de plaats van vereniging, van samenkomen. Het samen zingen, het samen bidden, het samen lezen, het samen luisteren. En meerdere onder ons zitten op dit moment alleen thuis. Waar is God? Kerstfeest is toch zijn feest? Feest bij uitstek waarop de grote daden van God centraal staan, toch? Moet het nou zo? Mag ik die vraag, waar is God, nog even wat dichterbij brengen? Opnieuw moesten we vanmorgen toch horen dat er iemand uit ons midden was weggenomen. De komende week worden weer twee mensen begraven. Zijn er op dit moment verschillende ernstig ziek of zeer kritisch. En als je dan terugkijkt op de achterliggende maanden, wat is er in onze gemeente veel gebeurd? En ik denk dat u net als ik soms ook wel moe en verdrietig bent. Waar is God? Heeft dan het lijden, de ziekte, de dood, het laatste woord? Ik denk ook even aan onze jongeren. Het is nog maar de vraag of na de kerstvakantie de scholen weer gaan beginnen. Had je dit schooljaar heel anders voorgesteld, misschien wel je examenjaar. Je bent net begonnen met een studie. Je hebt het ook aan de Heere gevraagd, hoe je studiekeuze zou mogen zijn. Je bent begonnen met verwachtingen, met gebed. En zo in één keer zit je weer thuis. Waar is God? De vraag, wanneer kunnen we weer terug naar het normale leven? Als ik even terug ga in mijn herinnering, heb ik al denk ik meer dan een half jaar niet meer gesteld. U denk ik ook niet. We zijn met elkaar bezig om te komen door dit leven. Waar is de Heere nou? Als je Lucas 2 vers 1 tot en met 3 leest, dan word je er moedeloos van. Wat ik bedoel, nou laat het maar even lezen, kijk maar even mee. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle om beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad. Wat we in deze eerste 3 versen missen, is God. Waar is God in Lucas 2, vers 1 tot en met 3? Regeert hij niet meer? Draait nou de hele wereld om die ene naam, Augustus, die men met zijn vingers hoeft te knippen? En iedereen moet het laten voor wat het is. En luisteren naar zijn bevel. Zo midden in het dagelijks leven alles stilleg. Afstand ervan doen. Je koffers inpakken. En afreizen naar een plek waar je misschien nog nooit bent geweest. Maar je moet daar naartoe omdat je familie oorspronkelijk uit die plaats komt. Als u en ik in die tijd zouden leven, zouden we hier ook niet op zitten te wachten. En zeker niet met de weinige voorzieningen die er zijn in die dagen. Wie zorgt er voor inkomen bij Jozef als hij zijn bedrijf moet laten liggen voor wat het is? Wie zorgt dat als hij straks terugkomt er weer werk is en dat het weer doorgaat? Wie staat er garant voor dat hij die opdracht die hij toegewezen kreeg vanuit een van de naburige ondernemers inderdaad mag uitvoeren en dat niet een andere langs zijn plek heeft ingenomen? Contracten werden er nauwelijks getekend. Je kon nergens aanspraak op maken. Begrijpt u nou die vraag, waar is God? En als je al die mensen door ziet gaan, dan zie je eigenlijk geen verschil. Iedereen heeft zijn eigen doel voor oog. En ze moeten alle luisteren naar die ene man in Rome. En opeens staat er dan in vers 4, kijkt u even mee, en Jozef. 2 namen. Augustus, de keizer. Die beveelt en iedereen luistert. En Jozef, een timmerman. Die ogenschijnlijk luistert naar de keizer. maar die in zijn hart, samen met Maria, Gods belofte meedraagt. Let u even op zijn houding, gemeente. Jozef gaat die stemmen met zijn voeten. Door niet te luisteren naar wat de keizer zegt. Jozef tekent geen protest aan. Blijft ook niet demonstratief thuis. Nee, hij gaat. Waar haalt de man deze houding vandaan? Wel, hij weet, al snapt hij er helemaal niets van, dat God regeert. Enkele maanden geleden is hij daar ook achter gekomen toen Maria hem dat vertelde. En dat werd bevestigd door de droom in die nacht. Dat zij in verwachting was van de Zoon van God. De engel Gabriel had haar dat verteld. En Jozef had zich daarbij neergelegd, was er voor ingewonnen omdat de Heere zelf er persoonlijk bij hem op bezoek was gekomen. En al begreep hij er helemaal niets van. Hij voegde zich samen met Maria bij haar belijdenis: zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. Dat gaat voorop. Mij geschieden naar uw woord. En als het dan geschiet dat een keizer een bevel geeft, dan staat dat voor Jozef en Maria onder het woord van God. Al snappen ze Gods weg op dit moment helemaal niet. En al kunnen ze Gods hand in de geschiedenis van die dagen niet aanwijzen. Nee, de macht van Rome, die ijzeren vuist, die kun je letterlijk zien lopen op de straten van Jeruzalem en Judea. Die vele Romeinse soldaten die uitstralen dat zij hier en meester zijn. Het enige wat ze hebben is de belofte van God. En dat is genoeg. Mag ik vanmorgen zo eens ook even die vraag aan u en aan mezelf stellen? De vraag: waar is God? Dat ligt hier soms heel dicht bij je hart. Ik loop daar vaak tegenaan, toch? U ook, denk ik. Als je kijkt om je heen in deze wereld, in deze samenleving, wat een macht, wat een onrust, wat een onvrede, wat een gelatenheid, wat een doffe berusting. Of wordt het verschil met jou en de ander gemaakt door de belofte van God, die je meedraagt als een schat in je hart? De Heere regeert. Al snap ik er helemaal niets van. Maar dan kan ik er soms geen touw aan vastknopen. Maar dat is ook niet wat de Heere van mij vraagt. Bij het Koninkrijk van God horen geen vergaderingen, beraadslagingen, overleg, maar wordt alleen maar vertrouwen verwacht. De uitkomst is aan hem. Ik zeg dat zo gemakkelijk gemeend op de kansel, zo in één zin. Maar neemt u van mij aan dat ik dat net als u buitengewoon moeilijk vind. Alleen maar de belofte dat God regeert en dat zijn koninkrijk komt. Meer hebben we in 2022 niet dan alleen dit. Jozef en Maria gaan. Ze gaan naar de plaats waar ze worden verwacht. Kijkt u even met me mee, vers 4. We maken nu de stap ook naar het tweede punt, geboorteplaats. Er staat: Jozef ging ook op van Galilea, dus vanuit het noorden van Israël, daalt hij af uit de stad Nazareth, nou ja, stad. Kleine 200 inwoners, dan heb je het wel gehad. Maar goed, stad naar Judea, tot de stad van David, die Jeruzalem genaamd wordt. Nee, dat staat er niet. Dat zou je inderdaad verwachten. De stad van David. En dan is het nog niet eens zo heel erg raar dat u en ik dat meteen zonder erbij na te denken zouden invullen. Dat is natuurlijk Jeruzalem, dat is toch de stad van David. Dat herinnert ook die stad aan de troon van David, aan het koninkrijk van David, aan die machtige geschiedenis waarin de Heere toonde dat hij uiteindelijk de koning is van Israël. Omdat hij op die troon de man naar zijn hart had geplaatst die zich onder het volk als koning van Israëls God bewees. En tegenover de Heere zich wilde onderwerpen als een kind en onderdaan van de koning der koningen. Alles herinnert toch aan die machtige geschiedenis, aan wat de Heere had gedaan ook in het verleden van Israël. Hoe God op een geweldige, ondoordachte wijze had laten zien dat hij voor Israël streed. En dat hij vaak in de weg van een wonder de vijanden van Israël onderwierp aan de macht van koning David. Vergist Lucas zich niet. Je zou dat kunnen denken, gemeente, maar Lucas, zoals hij dat zelf ook beschrijft aan het begin van zijn evangelie, is er de man niet nou om zomaar wat op het papier te zetten. In die eerste versen van hoofdstuk 1 heeft hij ook uitgelegd, een stukje verantwoording afgelegd van hoe hij te werk is gegaan. Hij heeft eerst alles goed onderzocht. Hij heeft allerlei mensen gesproken uit de directe kring en omgeving van Jezus uit Nazareth. Contacten met de familie van Jezus weten te leggen. Andere mensen gesproken. Je merkt ook op bepaalde momenten dat hij op de plaatsen waar hij het evangelie laat beschrijven en plaatsvindt ook is geweest. Hij weet waarover hij het heeft. En trouwens, je hoeft geen tijdgenoot van Jezus, Jozef en Maria te zijn om van Jeruzalem de stad van David te maken. Dat staat toch ook gewoon in het Oude Testament. Psalm 132. Al die andere psalmen en geschriften die je van spreekt. Waarom is Jeruzalem niet de stad van David? En waarom moeten Jozef en Maria als ze afdalen vanuit het noorden niet op enig moment de afslag links nemen, bordje volgen, Jeruzalem? Maar doorlopen een paar kilometer verder en neerstrijken. Maar laat ik het maar zeggen, gewoon zoals het is, in een boerengehucht. In Bethlehem. We zouden vandaag de dag zeggen, een dorp achter de oude krant. Als je over de snelweg rijdt in Nederland, zou je die plaatsnaam niet op een van de borden tegenkomen. Buurtgemeenschap. Denk aan een buurtgemeenschap hier vlakbij. Buurtgemeenschap Uppel. Nou, ik vermoed zomaar dat de meesten niet eens ervan gehoord hebben, Uppel. Piepklein plaatsje tussen Werkendam en Almkerk. Paar huizen aan de dijk. En dat is het dan. En dat was Bethlehem in deze dagen. Een gehucht. Geen stad. Geen plaats met hoge, dikke muren. Met wachters op de torens. Met stadspoorten die 's avonds knarsend dichtgaan. Met geweldige gebouwen. Nee, een paar boerderijtjes. Een herberg. En dat is het. Overdrijft Lucas niet. Als hij het heeft over de stad van David. Dit is evangelie, gemeente. Evangelie is iets anders dan een reisboek. Evangelie is iets anders dan een geschiedenisboek. Evangelie is vanuit God beschrijven wat er gebeurt. En als we vanuit die kant het gaan bekijken, dan moeten we denk ik eerst de vraag onder ogen zien vanmorgen. Waarom is in Lucas 2 Jeruzalem niet de stad van David? Omdat God die stad heeft afgeschreven. Waarom? Want het heeft alles te maken met wat we in de achterliggende weken zagen aan de hand van koning Josia. Omdat die stad het recht op de naam stad van David verspeeld en verzondigd heeft. Omdat in de loop van de geschiedenis langzaam maar zeker een patroon zichtbaar werd, ook in de stad Jeruzalem, dat de een na de andere koning niet wandelde in de paden en de wegen van zijn koning, vader David. Omdat de meeste koningen die zaten op de troon van David niet luisterden naar het woord en het gebod van de God van David. Omdat de meeste koningen het volk voorgingen in het zondige tegen de Heer. Omdat de meeste koningen in Israël de tempel ontheiligd en ontwijd hadden. Omdat de meeste koningen het verbond met God hadden verbroken. Omdat de meeste koningen gezondigd hadden tegen de wet van Mozes. Omdat de meeste koningen het ernaar hadden gemaakt dat God afstand ging nemen van zijn volk en van zijn stad. En daarom laat de Heer uiteindelijk die stad links liggen. Vanwege de schuld. Vanwege de zonde. Vanwege de rebellie. Vanwege de opstand. Die de oude stad Jeruzalem, de oude stad van David, typeerde. Kijk, nou krijgt die vraag, waar is God? Opeens een hele andere klank toch? Als je in Rome op dit moment de vraag zou stellen, waar is God? Dan zou het een lege vraag zijn. Een vraag die de Augustus en zijn ambtenaren en zijn ministers niet eens zouden begrijpen. Onze goden zijn met ons. Maar als we die vraag nu stellen in de andere stad, in Jeruzalem, waar is God? Dan krijgen we in het stellen van die vraag het antwoord eigenlijk al terug. God is uit de stad weggezondigd. Mag ik die vraag ook in alle voorzichtigheid in 2022 in de kerk stellen? We zouden die vraag natuurlijk ook in onze samenleving kunnen stellen, waar is God? En we zouden dan met elkaar allerlei dingen kunnen zeggen. De Heere is nauwelijks meer aanwezig in onze samenleving. Er zijn wat momenten die eraan herinneren. Bijvoorbeeld ons geboortejaar. Gelukkig dat dat er nog is. Er is nog iets van kerst, een idee daaromheen. En de mensen vullen dat op hun eigen manier in. Maar het staat zo ver bij het evangelie vandaan. Is God er eigenlijk nog wel in onze samenleving? Maar als ik die vraag nou vanmorgen eens stel midden in de kerk. Waar is God? Wat voor antwoord zouden we dan krijgen? Mag ik gewoon in alle voorzichtigheid wat dingen noemen? Is het nou echt vanzelfsprekend dat we dan kunnen zeggen God is hier in de kerk? Alleen al het feit dat wij vanmorgen te gast zijn in het kerkgebouw van een ander kerkverband, terwijl er tussen ons, naar mijn overtuiging, alleen maar detailverschillen zijn, meer ook niet, maakt dat we die vraag, waar is God, toch ook wel onszelf schuldig stellen voor God, of niet? Hoe komt het dat in het kerkelijk leven van Nederland er zoveel verdeeldheid en verwarring is over dingen die je niet toe doen? Is het woord eigenlijk nog wel veilig in de kerk? Van de belangrijkste fundamenten van het evangelie, schepping, herschepping, gezag van de schrift, gemorreld wordt. Mag ik het wat dichter bij onze gemeente trekken? Kunnen we nou van onszelf zeggen, gemeente, dat wij in de Bijbelse zin van het woord geestrijke gemeente zijn? Dat in alle gezinnen, in alle harten, in het leven van jong en oud, de vreze des Heren met de handen te tasten is. Zeker, ik weet het, de Heere werkt onder ons, gelukkig. Dat maakt ons ook klein en ootmoedig. Maar die vraag, waar is God? Als we nou het gemeentegidsje erbij zouden halen en beginnen bij het eerste adres. En we gaan zo adres voor adres langs. Is God hier? Want hij daar? Werkt hij in dat gezin? Spreekt die ouder eruit? Of krijgen we dan opeens een heel ander beeld? Ondanks dat in Jeruzalem er vromen waren die de komst van de zaligmaker verwacht, laat God Jeruzalem links liggen. Waarom doet hij dat? Wel om plaats te maken voor zichzelf. Om niet bij de rafelranden van Israëls geschiedenis verder te borduren. Om niet aan te sluiten bij de afmakingen van het huis van David. Maar om iets nieuws te scheppen. Daarom gaat God terug naar de plaats die herinnert aan Davids verkiezing. David en Bethlehem, dat roept direct de geschiedenis van de roeping van David bij ons op, gemeente. Ik heb dat wel eens tegen de catechisanten gezegd, nog niet zo lang geleden in een groep. Stel je nou eens voor, jij bent even David. Je zit op een nachtennamiddag ergens in de weide van Bethlehem. Je ligt ergens onder een boom, die schapen die liggen zo rustig om je heen, die grazen wat. Opeens zie je in de verte een knecht aankomen rennen. Je herkent hem, dat is iemand van het personeel. En die zegt, je moet direct meekomen naar je vader. Die wacht op je. Je zet het op een loop, je rent achter hem aan. Buiten adem kom je de huiskamer binnen. En voordat je wat kunt zeggen, zie je daar in één keer je vader staan, je grote broers. En op hetzelfde moment staat daar die grote, reizige gestalte van Samuel voor je, die een hoorn omhoog doet en er olie over je heen gooit. En tegen je zegt, en jij bent nu de koning. Nou, je had alles verwacht, denk ik, toen die knecht eraan kwam. Er is misschien wel iemand ziek geworden, is iets belangrijks. Maar koning, sta je dan? Ja, God regeert. En die begint altijd op een plek waarvan wij zouden zeggen, is God daar? Mag ik zo eens wat voorbeelden noemen? Een slavinnetje. Dat was een meisje dat met haar vriendinnetjes buiten speelde. Onschuldig. Ineens zijn daar die Syrische soldaten, die grijpen haar vast, sleuren haar mee. Ze wordt verkocht als slavinnetje. En ze komt in het huis van een generaal. En door dat kleine meisje maakt God zich bekend in het machtige rijk van de Syriërs. U moet naar de profeet Elia gaan. Een biezenkistje dat ergens dobbert tussen het riet in de Nijl. Een Bedouin, een herder, die opeens voor de farao staat, een man die op het toppen van zijn macht is gekomen en zegt, ik kom mijn volk ophalen. Zie je, daar staan gewoon een schaapsherder. Die in de naam van Israëls God, Israël komt opeisen. Uit de hand, uit die ijzeren vuist van de farao. Hoe zat het ook alweer met die man met zoveel macht en volmacht, prachtige brieven, zware handtekeningen, groot gevolg onderweg ging naar Damascus, vlak voor de stadspoort tegen de grond wordt geslagen. En een paar weken later moet hij in het holst van de nacht, verstopt in een rietenmand, over de stadsmuur worden gezet. Moet hij rennen voor zijn leven. Daar is nou God. Bij het veracht dat wat in de ogen van Rome, van ons en van deze wereld niets is, wat we niet eens zien, niet eens oog voor hebben. Daar is God. Daar gaat hij werken. En vanuit dat punt bouwt de Heere stap voor stap zijn koninkrijk op. Niet in grote getallen. Niet met een machtig leger. Niet met imponerende woorden. Maar in alle rust en in alle stilte is de Heere aan het werk. En daarom moeten die twee jonge mensen Jeruzalem links laten liggen en zich vervoegen op de afgehouwen tronk van Isaï, Bethlehem genoemd. Opdat God uit die afgehouwen tronk een reisje, een scheut doet laten voortkomen. Zo handelt God toen en zo handelt God nu. In Lucas 2, gemeente, zien we langzaam maar zeker het patroon waarbij God werkt in het koninkrijk van hem openvallen. Is dat ook niet de troost van het kerstevangelie in 2022? De troost die de dichter verwoordt. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zand, woestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter die beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert. En die Bethlehem, een gehuchtje, verhoogt tot de stad van David. Kijk, en daarom hebben we nou hoop in 2022. We hebben de hoop in Den Haag verloren. We hebben de hoop in de wetenschap verloren. En ik heb vooral de hoop in mezelf verloren. Wat kun je zelf toch tegenvallen, of niet? Aan ongeduld, aan ergernis. Moet het allemaal zo? Kan het niet anders? En dan zegt Lucas 2... En in die tijd geschiedde het dat God regeert. Kijk eens hoe de Heer regeert. Laten we maar even lezen, gemeente, hoe dat verder gaat. Vers 5. Jozef ging ook op van Galilea uit de stad van Nazareth naar Judea, tot de stad van David die Bethlehem genaamd was, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om begreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren. Trof me van de week weer, met alle respect voor kinderbijbels. Maar de kinderbijbel die we op dit moment aan tafel lezen, die vertelde ons aan tafel dat Jozef en Maria ergens in de namiddag aankomen in Bethlehem. Ja, en Maria die voelt dan aan dat ze moet gaan bevallen. En die zegt dan tegen Jozef, moet zo snel mogelijk een onderkomen vinden. Uiteindelijk lukt hun dat dan in de loop van de avond, zo wordt het beschreven, en in die nacht bevalt ze van Jezus. Nou, ik hoop dat we vanaf dit moment van die gedachte genezen zijn, gemeente, want er staat gewoon letterlijk in vers 6 dat ze er al waren. Ze waren er al geruime tijd. Nou, in die herberg. De plek waar je tijdelijk kan overblijven. En dat maakt het nou zo pijnlijk. Dat terwijl ze daar zijn, en de mensen van wie ze het huren om daar te overblijven weten van hun situatie, zien dat Maria hoogzwanger is, uiteindelijk zegt, de enige plek waar jij kan bevallen is in het gastenverblijf. Daar waar de dieren een onderkomen krijgen. En waar we, als we ruimtegebrek hebben, ook mensen gewoon in het hooi of in het stro laten liggen. Daar bevalt ze. En dan zegt Lucas het nog met nadruk. En daar moeten we vanmorgen wel een streep onder zetten, gemeente. Doet u dat even met me mee in uw gedachten? Er staat: en zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Wel voor die twee, Jozef en Maria, maar niet voor die drie. Jozef, Maria en Jezus. Laten we nu nog een keer die vraag stellen. Waar is God? De schepper van hemel en aarde. Die met één hand die machtige muren van Jericho naar beneden trekt alsof het niets is. Die in één nacht voor Jona de profeet bij Nineve een onderkomen schept in die wonderboom. Die gebiedt en het is er. Die beveelt en het staat er. Het lijkt wel alsof God in Bethlehem niet aanwezig is. Uiteindelijk worden deze drie mensen er buiten geplaatst. Voor jullie is hier geen plaats. Heel de wereld is welkom, maar niet deze drie. Heeft u daar wel eens die vraag gesteld? Waar is God? Laat hij dit zomaar gebeuren? Kon de Heer het niet anders regelen? In de hemel is toch ook bekend dat Maria 9 maanden in verwachting is? God had toch al lang de voorzieningen kunnen treffen? En de engel was er toch tijdig bij, voordat Maria in verwachting raakt? Werd ze toch al op de hoogte gesteld van de komst van de zaligmaker? Tot op dit moment toe leek alles, mag ik het eenvoudig eens zo zeggen, volgens het plan lopen. En dan is het moment daar. En dan worden ze buiten geplaatst. Ja, waar buiten? Buiten ons leven. Maar is dat niet de plaats waar het evangelie begint, gemeente? Buiten ons leven. Is dat niet de plaats waar alleen nog maar ruimte is voor wat God alleen kan doen? Is dit niet de plek waar de Heer met recht alle aandacht op kan eisen voor zichzelf? Waar Hij laat zien, laat af en weet dat ik God ben? Is dit ook niet de plaats, gemeente, waar u en ik het van moeten hebben? In Rome geen aandacht voor Bethlehem. In Jeruzalem geen plaats meer voor God en voor Gods Zoon. In Bethlehem wordt Hij er buiten geplaatst. Opdat de gave van Gods liefde gelegd kan worden in een kribbe. Gelukkig niet in een stal. De stal heeft nog een drempel en een deur. Maar in een kribbe, alsof de Heere wil zeggen, midden in deze wereld leg ik mijn kind in een kribbe neer, omdat heel de wereld op deze plaats welkom is bij God. Hier is uw God. Op deze plaats, waarboven wij zetten, voor hem geen plaats. Ziet u hem daar liggen? Als u kijkt met de ogen van Augustus, dan kijkt u eroverheen. Een keizer bij een kribbe. Dat kan niet. Als u kijkt met de ogen van Jeruzalem, dan kijkt u er ook overheen. Omdat Jeruzalem zijn neus ophaalt voor het heilige dat zich wil laten ontheiligen. Door neergelegd te worden in onze verlorenheid, in een voerbak. Maar als u nog kijkt met de ogen van een mens, die worstelt met de vraag, waar is God? Dan is hier alle ruimte om te knielen bij deze kribben en te buigen voor dit kind. Hier is nu God. In deze voerbak. Dat hij zichzelf in zijn hart kijkt. En laat hij zien dat hij door dit kind, dat niet in Rome meetelt, dat in Jeruzalem straks wordt veracht, regeert. Tegenover de kribbe buiten Jeruzalem staat zometeen de troon van dit kind buiten Jeruzalem. Ook dan moet hij buiten de stad worden geleid. En ook dan komt hij te hangen in een plaats waar u en ik niet willen zijn, tussen hemel en aarde. Dat betekent in het licht van de schrift, de enige plek waar God niet is, dat is de hel. Dan hangt hij daar in zijn wonden, dragend de vloek en het oordeel van God. Dan wordt hij overgegeven in de Godverlatenheid, omdat voor hem geen plaats meer is. In deze wereld en in de hemel. Er loopt vanaf Lucas 2 zo'n lijn door naar Golgotha. Maar hier, in deze kribbe, legt God zijn hart open en laat hij zich bewonderen. Wil hij volkomen aanbidding ontvangen? Hier klinken ook de woorden van het evangelie. Deze is geboren voor u. In de achterliggende maanden werden ook in onze gemeente verschillende kinderen geboren. En zo de Heer het geeft, hopen we dat ook in het komende jaar weer mee te maken. En wat is dat groot? Stuur je een geboortekaart. En je zegt dat dan wel eens tegen jezelf of tegen elkaar. Nou, heel de wereld mag het weten. Je hebt natuurlijk de mooiste baby ontvangen van de hele wereld. Toch is dat eigenlijk wel vreemd. Al ben je zo trots op je kleine en heel de wereld mag dat maar weten, dat je maar een beperkt aantal kaarten stuurt, of niet? Naar je familie, je kennissen, vrienden, collega's, misschien nog een paar mensen eromheen. Maar dan houdt het wel op. Stel je nou eens voor dat een willekeurige inwoner van Sliedrecht bij je op de stoep staat en die zegt, ik heb gehoord dat hier een baby is geboren, ik zou graag even willen kijken. Nou, die komt denk ik bij u de deur niet binnen. Dan zeg je, wie bent u? Nou, u heeft geen kaart gekregen. Maar wat is nou Gods geboortekaart, gemeente? Gods geboortebericht. Dat noemen we evangelie. Weet u wat evangelie is? Ik kan dat alleen maar, denk ik, duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld van een klein kind. Ik weet zeker dat er verschillende van deze kleine kinderen ook in de achterliggende dagen, en anders wel vandaag, dat ook doen. Je maakt een prachtige kleurplaat. Dat doe je voor je opa of oma, als je die nog mag hebben. Je gaat misschien vanmiddag ook wel even bij hun op bezoek. Je hebt tegen je moeder gezegd, ik wil een prachtige kleurplaat voor oma maken. Je ziet de kleuren, bijt op het puntje van je tong. Dan komt je vader langs, die zegt, wat ben jij? Nou, een mooie kleurplaat is voor oma. Je kleurt verder. Je laat hem aan je vader en je moeder zien als die klaar is. Je bent er trots op. En dan kom je vanmiddag bij je oma. Je belt aan, of je vader of moeder, de deur gaat open. Jij rent naar binnen met die kleurplaat. En je zegt, oma, voor u. Ik kan het me niet voorstellen dat er in onze gemeente er zulke oma's zijn. En dit, ik weet het zeker. Dat er een oma is die zegt, voor mij, nou ja, doe mijn hand op mijn rug. Nee, de oma's die ik ken, die staan al te wachten. Die strekken hun handen uit. Die pakken die kleine vast en die kleurplaat en die zeggen, is dit voor mij? Dat is nou evangelie. Dan zegt de Heer hier bij die kribbe, hij is geboren voor u. Hier heb ik ruimte gemaakt voor mijn wonder voor u. Nu sta ik aan Gods kant, gemeend. Versta me vanmorgen goed. Dan komt het toch niet in je op dat er onder ons iemand is die zijn handen op zijn rug doet en zegt voor mij, nou dank u, beleefd. Loop maar even door. Nee, evangelie wil vreugde scheppen. Ik verkondig u grote blijdschap die voor al de volkeren wezen zal. Namelijk dat voor u heden geboren is, de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad van David. Voor u, voor mij, ja ook voor mij. Amen.